onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 116 en daarvan het eerste en het vijfde vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En ook het vijfde vers, gij hebt o Heer in dodelijks tijds gewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En wat er verder volgt, 1 en 5 van Psalm 116. Te luisteren samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de eerste brief van Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemden u 1 Timotheus 1, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna wij zingen uit Psalm 25 en daarvan het vierde vers. Heere goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze blijven zoudt als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, noch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveins geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet gezet is, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, den goddeloze en de zondaren, den onheilige en den ongoddelijke, den vadermoorders en de moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders, dien die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meineedige en zo het iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid des zalige Gods dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest met geloof, liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die hem, in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Den koning nu der eeuwen, den onverderfelijke, den onzienlijke, den alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenimus en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Zover de schriftlezing.
Gemeente, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het is voor de tweede maal op deze dag, uw dag, dat we samen mogen zijn binnen de wanden van uw bedehuis, op die plaats waarvan onze vaderen gezegd hebben dat daar grote gelegenheid is om tot u bekeerd te worden. O Heren, die plaats die door onze vaderen genoemd wordt de werkplaats van de Heilige Geest. En u hebt u ons in uw voorzienig beleid opnieuw weer in uw huis gebracht. En we hebben onze plaatsen weer ingenomen en we staan gereed om opnieuw dat woord uit te dragen in het midden van de gemeente. We zijn opnieuw gereed om uw woord, Heren, te ontvangen. Ach, wij bidden van u, zou u ook willen geven dat onze harten gereed waren. En dat, Heren, ons hart zou mogen zijn als een aarde, als een akker, door u toebereid. Opdat dat zaad des evangelies dat gestrooid mag worden, dat mag vallen in een wel toebereide aarde. En dat het vruchten van geloof en van bekering zou mogen voortbrengen. Want Heren, u hebt het toch beloofd dat gij door de dwaasheid van de prediking zalig zult maken. En nu is er de prediking in ons midden. Gij hebt, Heren, uw dienaren uitgezonden, ook naar deze plaats, om de woorden Gods te verkondigen. En nu bidden wij van u, o wil gij dan dat werk gebruiken en wil dan bij uw woord paren die geest der genade en die geest der gebeden, die geest die genade schenkt. O Heere, die ogen opent, die harten opent, die tot zichzelf brengt, die genade gaat schenken aan een verloren zondaarshart. O, zoudt u die geest willen schenken, opdat wij overreed zouden worden, innerlijk overreed van de waarheid van uw getuigenis. Want ach, Heer, anders dan kunnen we het wel verstandelijk onderschrijven, maar dan verstaan we ten diepste de waarheid niet. Maar als gij het in ons hart gaat brengen, dan gaan we het belijden, Heere, het is waar. Het is een waar en een getrouw woord. O, wij bidden van u, zou u dat willen werken naar het vrije van uw welbehagen? En zoudt u, heren, in dit avontuur nog tussen de rijen en paden willen doorgaan? En wil u dan alstublieft bekeren wat nog niet bekeerd is? Want, heren, wij verkeren onder dat oordeel Gods. En nu kunnen we elk ogenblik voor u opgeroepen worden om rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap. Wanneer gij onze adem inhoudt, dan zijn we niet meer. Dan zijn we van de tijd, gaan we over in de eeuwigheid. En daarom, als we nog onbekeerd zijn, o, wil u ons toch geven en haasten en een spoeden. Geef dat we dan heilig belang bij de boodschap van vanavond zouden krijgen, heren. Opdat die boodschap gebruikt en gezegend mag worden. En dat door dat woord daar zondaarsharten werden geopend. En het gingen en het waar ging worden. En ik zal ze een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest in hun binnenste schenken. O Heere, zoudt u dat wondere werk nog willen verheerlijken? Dat werk groter en heerlijker dan het werk van de schepping. Maar gij hebt een arm met macht en een hand met groot vermogen. O Heere, er is een hemelse genade voor nodig om een zondaar te overtuigen van zijn schuld en verlorenheid. Dat kunnen medezondaren niet. Dat kunnen zelfs engelen niet. O, al zouden ze uit de doden wederkomen. U hebt het gezegd, ze zouden zich niet laten gezeggen. Maar als u komt, o, dan wint u in. Zaligmakend, onwederstandelijk. Heere, zoudt u het willen doen? En zoudt u vanavond dan nog in onze midden willen zijn? En onder onze jongeren en ouderen uw lieve genade willen verheerlijken? Maar versterk ook wat uw hand wrocht. Want, Heere, gij hebt de prediking ook ingesteld opdat er voedsel zou zijn in uw bedehuis. Opdat er onderwijs zou zijn. Opdat uw kinderen nader onderwezen werden in de weg der zaligheid. Opdat ze het zouden gaan leren en het zouden gaan verstaan. Welk een ontgrondend en ontblotend werk dat nu is. Maar ook onmisbaar om nu alles buiten die ene zaligmaker te verliezen. En om in hem gevonden te mogen worden. In hem het heil en het leven en de zaligheid te zoeken en te vinden. En heren, dan hebt u het zelf in uw woord laten optekenen dat dat een weg is die waarbij de bediening des geestes zo onmisbaar nodig is. Maar dan hebt u ook erbij gezegd dat uw woord daarvoor gebruikt zal worden. O, laat dan, heren, in dit avontuur er nog onderwijs mogen zijn voor die leerlingen die op de leerschool van de Heilige Geest mogen zijn. O, die zichzelf zo menigmaal niet kunnen verklaren. Die zichzelf in zichzelf al maar armer en ellendiger worden. Die al maar meer gaan verstaan dat ze niet alleen zonde doen, maar dat ze zondaar zijn. Opdat het wonder verheerlijkt wordt dat gij nu gekomen zijt om zondaren zalig te maken. Ach, Heere, wil u dan dat wonderenwerk verheerlijken? Wil u versterken wat uw hand wrocht? En wil u wegnemen wat die ene rotsgrond in de weg staat? Opdat we niet zouden bouwen op al datgene wat geen God en Christus is. Maar om als die wijze bouwer te nu te graven en te zoeken naar die rots. Die rots waarvan gij zelf gezegd hebt dat het een vaste rots, dat het een beproefde rots is. Heren, zo leggen wij elkaar voor uw aangezicht neer. O, wil u genadig ons over u over ons ontfermen. Maar wil dan ook alles wegnemen, heren, wat uw woord in de weg kan staan. Want dan weet u wat er allemaal meegebracht is naar uw huis. Wij bidden van u, wil u een vlak veld maken. En wil gij uw lieve genade dan nog rijk verheerlijken, opdat dat gezegende borgwerk nog openbaar mag worden en geplaatst mag hebben in het midden van onze gemeente. Heere, gedenk onze jeugd. O, u kent ze toch. En u weet toch, Heere, wie ze zijn. Of ze hier zijn of dat ze hier niet zijn. U kent ze allemaal, o Heere. O, wij leggen ze allemaal voor uw aangezicht neer. Ze zijn niet te ver van u vandaan om door u bekeerd te worden. Wil u dan nog wonen en werken onder hen? En wil u het weggedrevene nog terugbrengen? En wil u die heilige naam, die aan hun voorhoofd toch betekent en verzegeld is, o, wil u die naam levend en krachtig maken in hun leven? Maar gedenk dan ook de ouderen die al zo vele jaren onder uw woord hebben verkeerd. Ach, Heere, wil u ze toch bekeren? Laat dit jaar toch het jaar mogen zijn van het welbehagen des Heeren, waar ze getrokken, waar ze stilgezet mogen worden, opdat dit jaar in uw lieve gunst zou zijn bepaald als het jaar van de kennisneming van zichzelf, maar ook de kennisneming van u, o drie enige God. Heere, gedenk uw dienaar, met al uw dienaren en de studenten. U weet alle dingen, Heere, het werk is veel en de arbeiders zijn weinig in getal. O, wil gij toch het getal uitbreiden? De oogst is zo groot. Wil u alstublieft nog in genade over onze gemeente uw gunst betonen? En wil gij bij alle verwarring en bij alle verdeeldheid en bij alle zonde en bij alle ongerechtigheden en bij alle zoeken van eigen eer, o, wil gij toch over onze gemeente waken en uw lieve genade erin verheerlijken? Ja, Heere, wil u betonen dat ge ook van hen af weet. Als de koning van uw kerk nog arbeiders uitstoten in de wijngaard, maar gedenk ook hem die opnieuw nog weer geroepen wordt om uw woord uit te dragen. Heere, zo menigmaal in de achterliggende dagen hebt u hem door willen helpen. O, wilt u het ook nu nog doen, wanneer we vanavond als ware een afsluiting mogen hebben van de feestdagen die er geweest zijn. Ach, Heere, wil u ook vanavond dan nog in ons midden zijn en wil u hem voorzeggen, opdat hij mag nazeggen. En wil u ook Aaron zijn hurs geven in het midden van de gemeente. Wilt u dan zo ook voor hem zorgen en ook hem nog verblijden met uw daden naar lichaam en naar ziel geven wat hij nodig heeft? Ja, wil ons dan zo samen dan nog een zegen bereiden in uw bedehuis. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 32 en daarvan het eerste, het derde en het zesde vers. Psalm 32, vers 1, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Het derde vers, bekend, o Heer, aan u, oprecht mijn zonden. En het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. 1, 3 en 6 van Psalm 32. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u met uw gaven. Liefden, het is een bekende uitdrukking: waar God zijn kerk bouwt, daar bouwt Satan zijn kapel. Want dat is immers waar, Satan is de grote tegenstander van Christus en van zijn kerk. En daarom vertoont hij zich daar waar Christus zich vertoont. En waar zondaren gaan vragen naar God. Zolang wij hem gehoorzaam zijn, gemeente, en hem gewillig dienen, dan hebben we van Satan geen last. Je mag van Satan bijna alles. Je mag godsdienstig zijn. Je mag je leven leiden zoals je zelf wilt. Je mag ook dat leven nog wel leiden naar eigen smaak. Maar één ding wil hij niet. En dat is als je in waarheid de knieën buigt en God gaat smeken om genade. Satan die zal duidelijk maken wie hij is als we aan hem de dienst gaan opzeggen. O, van nature gemeente, dan hebben we van hem dus geen last. Want dan zijn we slaaf van de zonde en van hem en van de wereld. Dat is gebeurd in het paradijs. Daar zijn we van een vrije een slaaf. Daar zijn we een gebondene geworden in de banden van de zonden en de vorst der duisternis. Maar toen Satan dacht dat hij het van God gewonnen had, en toen hij die mens deed vallen, die mens zelf moed en vrijwillig, maar toen hij die mens had verleid, en toen Satan meende dat nu God zijn mens kwijt was, o, toen bleek dat God Satan toch een eeuwigheid voor was. Want toen dat werkverbond verbroken werd, toen openbaarde de Heere een nieuw verbond. Een verbond, een eeuwig verbond, een genadeverbond. En toen klonk het: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Toen maakte God dat nieuw verbond, dat eeuwig plan der verlossing bekend. Een plan waarbij God toch de allerhoogste eer zou ontvangen. En waarbij een gemeente van uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Christus zou komen. En hij is gekomen, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En dat woord gemeente, dat is wel door alle eeuwen door miskend en veracht. Maar het is een getrouw woord. En het is aller aanneming waardig. Dat schrijft Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En we begeren met de hulp des Heren vanavond, als een afsluiting van de dagen die achter ons liggen, uw aandacht bij dit woord te bepalen. U vindt het dus in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Timotheus 1. 1 Timotheus 1 en daarvan dan het 15e vers, waar we dan het Heere woord lezen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Tot zover de prediking, gemeente, van de komst van Christus. En dan letten we ten eerste op de genade van zijn komst, en ten tweede op het doel van zijn komst, en ten derde over de verwondering over zijn komst. Onze tekstgeliefde is een gedeelte uit een brief. Uit een brief die de oude apostel Paulus geschreven heeft. Niet lang voordat hij zou sterven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Timotheus is dienaar van Christus in Efeze. Efeze, dat is een grote handelsstad, was het in die tijd in Klein-Azië. En daar in die grote goddeloze stad, dat centrum van godloosheid, daar bouwt de Heer een kerk. En dat we de banier des evangelies geplant. Op de tweede zendingsreis is daar Paulus geweest. En heeft daar 3 jaar mogen werken in die gemeente. En hij is altijd met bijzondere banden aan die gemeente van Efeze verbonden gebleven. En dat blijkt wel, gemeente, want als de apostel zijn 3e zendingsreis maakt en dan teruggaat naar Jeruzalem, dan is het ook zijn begeerte om nog een keer in Efeze daar de broeders te ontmoeten. Maar omdat dat niet mogelijk is, roept hij de broeders opdat ze hem dan tegemoet zouden gaan daar bij het strand. En we hebben daar vanmorgen over horen voorlezen uit Handelingen 20, hoe de apostel dan de ouderlingen van die gemeente van Efeze ernstig vermaant en op het hart drukt om toch voor die gemeente te zorgen. Heb acht op uzelf. En op de gehele kudde waarover de Heere Christus u als opzieners gesteld heeft. O geliefde, dan gaat Paulus, die gaat door. Maar dan geeft hij een aantal waarschuwingen en aanbevelingen aan die ouderlingen. Want de apostel die zegt, ik voel het, dat die gemeente die zal in de smeltkroes komen. Die gemeente die zal straks aangevallen worden door daar zullen wolven in schaapsklederen in die gemeente binnenkomen. En daarom gemeente heeft hij ook zijn geestelijke zoon Timotheus naar die gemeente gezonden om daar het werk te mogen verrichten. Maar Timotheus, het is nog zo'n jonge dienstknecht. En Paulus, wanneer hij dan in de gevangenis van Rome verkeert, en als hij dan denkt aan zijn gemeente te Efeze, maar ook aan zijn geestelijke zoon Timotheus, dan is er zorg en vrees in zijn hart. Daar liggen tere liefdesbanden tussen die oude meester en tussen die leerling, tussen Paulus en tussen Timotheus. Hoewel de omstandigheden waaronder ze tot bekering gekomen zijn van allebei totaal verschilden. En toch, geliefde, waren ze met een diepe geestelijke band aan elkaar verbonden. En van de brieven die Paulus geschreven heeft naar de gemeenten, daar is het opmerkelijk dat wel in 6 brieven in de aanhef ook de naam van Timotheus genoemd wordt. En geliefde, dan is deze brief geschreven vanuit de gevangenis van Rome. Paulus voelt zijn einde naderen. Maar hoe zal het met Timotheus gaan? En hoe zal het met die jonge gemeente van Efeze gaan? O, zullen ze staande blijven? En dan gaat Paulus een brief schrijven. Een brief vol hartelijke vermaningen, waarschuwingen, aanbevelingen. Het wordt ook een pastorale brief genoemd. Het is een brief vanuit het hart. Het is een brief van een bezorgde vader aan een geestelijke zoon. Want wat zal de toekomst brengen? O, als die aan die gemeente denkt. En als die denkt hoe onervaren ze nog zijn. En als die denkt aan de macht van de vorst der duisternis. En als die denkt aan de krachten die er zo in zo'n gemeente werkzaam kunnen zijn. Oh, dan is die bezorgd. Dan is die heel bezorgd. Zullen ze Satan onderkennen? Zullen ze, geliefde, zullen ze hem aan kunnen wijzen die zich voor zal doen als een engel des lichts? Want immers, waar de Heere zijn gemeente bouwt en waar de rust en de vrede geschonken wordt, daar zal Satan altijd proberen om die rust en vrede en eenheid te verstoren. Dat zal hij proberen door verdrukking van buiten af te brengen. Of verleidingen van binnenuit. En dat laatste dat gebeurde vooral in Efeze, daar komen dwaalleraren in die gemeente, geliefde. En Paulus die noemt ze in het voorgaande gedeelte wat we samen gelezen hebben, leraren der wet. Dat zijngenen die het dierbare evangelie in een nieuwe wet willen veranderen. O, dat zijn mensen die zich bezighouden met oneindige geslachtsrekeningen, alsof dat bepalend is voor het koninkrijk der hemelen. O, geliefde, dat zijn mensen die van allerlei overleggingen hebben en die op allerlei kleine dingen enkel extra nadruk leggen, waardoor de hoofdzaken als het ware naar achteren geschoven worden en waardoor de gezonde leer van het evangelie van het kruis van Christus verduisterd wordt. En dat is de reden waarom Paulus nu deze brief schrijft. En geliefde, dan gaat hij deze brief schrijven. En dan gaat hij zijn Timotheus bemoedigen. En dan gaat hij eerst schrijven wie die zelf is. Timotheus, weet je het nog wel? Weet je wel wie ik ben? En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere. Onze Heere, u kent hem ook, Timotheus, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. En dan, gemeente, dan gaat Paulus schrijven over die leer van die vrije genade. En om dat nou eigenlijk samen te vatten, zegt hij in onze tekst, en dit is nou een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. De meeste verklaarders die wijzen erop dat dit een soort uitdrukking is geweest om aan te geven wat nou de leer van Christus was. Als mensen van buiten aan de christenen in Efeze vroegen, wat leren jullie nou? Wat is nou de inhoud van de christelijke leer? Dan zeggen de verklaarders, dan was dit als het ware de uitdrukking. Jezus Christus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Welke diepe betekenissen liggen er in deze woorden opgesloten? O Jee Christus, Jezus. Wie zal deze woorden, gemeente? We hebben in de achterliggende dagen er ook bij stil mogen staan. O wee, wie zal ze in zijn diepte kunnen peilen? Wie zal ze in zijn waarde kunnen uitschilderen? Christus, dat is de gezalfde. Dat is de Messias. Dat is de van God gezalfde tot de hoogste profeet. Om de verborgen raad Gods te openbaren. Om onwetende te onderwijzen in de weg der zaligheid. O, om die verborgenheden van dat koninkrijk der hemelen te openbaren in harten van verloren zondaren. Maar hij is ook die enige priester die met zijn eigen bloed is ingegaan in het binnenste heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende, en die nu aan de rechterhand des Vaders altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. O, hij is gezalfd tot profeet, tot priester, maar ook tot die koning die nu van vijanden vrienden maakt. Nou is hij degene die door de Heilige Geest gezalfd wordt om nu goddelozen tot kinderen Gods te doen worden. O, die nu machtig is om uit banden van Satan en zonde en wereld te verlossen. En die bij die verworven verlossing ook beschut en bewaart. Wie is hij? Hij is de Christus, hij is de gezalfde. Het is een ambtsnaam, maar zijn eigenlijke naam is Jezus. En u weet het, gemeente, hopelijk nog wel van eerste kerstdag. Zijn eigenlijke naam is Jezus en gij zult zijn naam heten Jezus. Want dat is de naam die Vader hem gaf. Daar waarin het hart van de Vader ligt verklaard. waarin dat eeuwig welbehagen en die eeuwige liefde God en dat vrije ontferming, dat daar nou allemaal in verklaard ligt. Wie zal die naam kunnen uitspreken? Wie zal die naam kunnen peilen? O geliefde, wie zal de zoetheid van deze naam onder woorden kunnen brengen? Wanneer die naam gespeld wordt in het zondaars hart, wanneer de Heilige Geest die naam openbaart, wanneer in dat verloren, de verduisterde hart die gezegende naam gelegd wordt, geliefde, dan brengt die naam brengt vrede, blijdschap en zaligheid met zich mee. Die naam, als die gespeld mag worden, als door het oog des geloofs op die naam gezien mag worden en iets van die inhoud van die naam mag worden geopenbaard in het verloren zondaarsbestaan, dan brengt dat licht in de duisternis. Dan brengt dat leven te midden van de dood. Dan brengt dat zaligheid voor zo'n rampzalige. Dat is, geliefde, deze naam is nu medicijn voor elke geestelijke zielenkwaal. Ook nog eens, wie die naam mag ontvangen in het hart, wie met een oog des geloofs op deze gezegende naam mag zien, die roept ervan uit, wie is toch deze gezegende persoon? Want al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Hij is met de Vader en met de Heilige Geest de volzalige in zichzelf. Hij heeft niet van noden om van mensenhanden gediend te worden. Want hij is het leven in zichzelf. En daar is geen macht en er is geen heerlijkheid die groter is. Ja, zelfs te vergelijken is met de macht van deze Christus. Hij bezit alle macht. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. En dat heeft hij geschapen uit niet. En alle volken, zegt de profeet, zijn voor hem als een stofje aan de weegschaal. En als een druppel aan de emmer. Maar is dan dat woord van de apostel niet verbazingwekkend? Want nou gaat Paulus schrijven aan zijn geestelijke zoon Timotheus: Jezus Christus, Jezus, is in de wereld gekomen. Dat is toch onbevattelijk? Dat deze heerlijke, deze gezegende persoon nu de hemel der heerlijkheid heeft, waar die omringd werd door de gedienstige geesten, de engelen die hem de lof en de eer toebrachten. En dat hij nu in deze wereld gekomen is. Het is een getrouw woord dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Hoe is dat gebeurd? Wel, door te blijven wie hij was, God. En door te worden wie hij niet was, mens. Die goddelijke persoon nam die menselijke natuur aan. En dat komen van hem, dat was nou een daad van goddelijke, vrijwillige liefde. Hij wilde komen. Hij werd gedreven door liefde. Liefde tot zijn Vader. Liefde tot die gegevenen van de Vader. Om voor hen alles te doen wat zij zelf in der eeuwigheid nou niet meer kunnen doen. De apostel die spreekt hier over de hoogste liefdesopenbaring. Is het geen liefdesopenbaring als hij die heerlijke hemel verliet en neergelegd werd in een kribbe in een beestenstal? Is het geen liefdesopenbaring dat hij kwam, maar dat hij niet welkom was en dat hij toch niet teruggegaan is? Niemand opende voor hem de deur. Hij was niet eens welkom, er was niet eens plaats voor hem, zelfs niet in de herberg. Zelfs niet in de publieke overnachtplaats. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toch kwam hij. Waar? In de wereld. En dan wijst dit woord wereldgemeente, wijst op de gevallen mensenwereld. Dat is die wereld waarin de boosheid, waarin de zonde, waarin de ongerechtigheid gevonden wordt. Die wereld die vanwege de zonde een tranendal geworden is. O, dat is die wereld waar de vloek van de zonden in te vinden is. Dat is die wereld die Gode vijandig is. Dat is die wereld waar Satan zijn macht en zijn heerschappij in uitoefent. Het is die wereld waarin wij leven. Waarin wij leven met onze zonden, maar ook met onze zorgen, met ons kruis, met onze moeite en met ons verdriet, met onze vragen en met onze raadselen. Dat is die wereld, gemeente, waarin zoveel afgetopt wordt. Is dat al eens een keer voor u een voorrecht geworden? Hij kwam in deze wereld. Dat wil zeggen dat hij weet wat de moeite en het verdriet in deze wereld is. Hij is in deze wereld gekomen. Hij heeft gezien de gevolgen van de zonde. Hij heeft het verdriet gepeild en het leed en de zorg en het verborgen kruis. Ben u zo wel eens met uw zorgen bij hem terechtgekomen? Wat is het in het bijzonder een troostboodschap, geliefde, voor de levende kerk des Heren? Want die gemeente Gods, daar heeft de Heren tot gesproken. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar nu weet Christus wat dat betekent. Christus weet wat die verdrukking in die wereld inhoudt. Want ook kind des Heren, hij is voorgegaan. En al datgene wat wij dan aan verdrukking en moeite en zorg in deze wereld beleven, dat heeft hij ook meegemaakt. Want hij is in de wereld gekomen. Hij is geweest in die wereld waar gestreden moet worden tegen die driehoofdige vijand zonde, wereld en eigen hart. O, hij kent die wereld waar de zonde aankleeft en waar dagelijks gestruikeld wordt in velen. Hij kent die wereld waarin Satan de ondergang van de zijnen op het oog heeft. Hij kent die wereld waar Gods kinderen soms als een Elia moedeloos onder de jeneverstruik zitten. Hij weet ervan. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar Gods kinderen hoeven niet te denken dat hij niet weet wat dat inhoudt. Want hij is in die wereld gekomen. En daarom zegt de apostel uit de verwondering van het hart. Wij hebben een hoge priester die behoorlijk medelijden kan hebben. Want in alle benauwdheden is die mede benauwd geweest. Hij kwam niet in die verheerlijkte, maar in die vernederde menselijke natuur. O, wie zal dit woord dan van de apostel aan zijn geestelijke zoon, wie zal dat op de juiste waarde kunnen schatten? Wat een genade ligt er in deze komst verklaard. Wie daarop mag zien, geliefde, die roept met de dichter uit, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Hoe onbevattelijk is deze liefde van de Vader die zoon gaf. Maar ook hoe onbevattelijk is deze liefde van deze zoon die nou wilde komen. Die zijn woonplaats had bij zijn Vader in die heerlijke hemel waar geen zonde en waar geen gebrek is. En die nou wilde komen in de wereld. Hij wilde geboren worden zoals wij allemaal geboren zijn. O geliefde, Christus Jezus is in de wereld gekomen. Die boodschap, gemeente, die hebben u in de achterliggende dagen gehoord. Op verschillende wijzen bent u daarmee in aanraking gekomen. En we zijn nu zo'n beetje gekomen aan het einde van de feestdagen. van die dagen waarin de boodschap van het woord centraal stond, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Heeft die boodschap uw hart verbroken? Mag ik eens vragen, gemeente, wat was de geestelijke winst van al die kerkdiensten die we al in de achterliggende tijd hebben gehad? Wat voor eeuwige nut heeft het gehad? O, hebt u het in de stilte in de achterliggende dagen uitgeroepen, ziende op uzelf: o Heere, wie is toch deze? Deze zondaar, deze overtreder, dat gij nog zulk, wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen. O, zijn er nog ogenblikken geweest, dat we met een oog des geloofs op die gezegende Christus mochten zien en mochten uitroepen: wie is toch deze? Wie is toch deze die zichzelf zo diep vernederde, ja, zichzelf vernietigd heeft, de mens in alles gelijk geworden, tot zonde is gemaakt, opdat zo wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het is een woord wat aller aanneming waardig is geweest. Hebt u het mogen aannemen door het geloof? Want daar gaat het toch maar om, gemeente. Het gaat er toch om dat Christus niet alleen in Bethlehem geboren wordt. O, dat is een feit, dat is gebeurd. Dat zal niet meer gebeuren. Maar nou is het zo onmisbaar nodig dat hij ook in mijn hart geboren wordt. Is dat gebeurd? Kom, geef eens eerlijk antwoord tussen God en tussen uw ziel. Het is die boodschap die getrouw is. En die aller aanneming waardig is. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Waarom? Wel, om de zondaren zalig te maken. Dat is mijn tweede gedachte. Dat is het doel van zijn komst, zegt Paulus tot zijn geestelijke zoon Timotheus. Het doel van zijn komst. O, als Paulus op een andere plaats over die vleeswording van dat woord spreekt, dan zegt hij: deze verborgenheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Hij kwam en hij verborg zijn goddelijke natuur achter het kleed van zijn menselijke natuur. En toen, gemeente, toen zag niemand van de mensen zijn heerlijkheid meer. Nee, het is niet waar, o jongens en meisjes, dat hij geboren is met een stralenkrans om zijn hoofd of zoiets. Zoals je wel eens op een plaatje ziet. Judas, die moest hem met een kus aanwijzen. Anders was hij niet herkenbaar geweest. Hij was niet verschillend van de andere mensen. De schare die zoekt hem. Dat betekent dat hij niet te onderscheiden was van de andere mensen. Hij is die weggegaan. Die weggegaan door deze wereld. In diepe vernedering. Van kribbe naar kruis, beladen met de schuld van zijn kerk. Met dit heilig doel voor ogen, om de Vader de eer te brengen die hem toekomt. Om Vaders deugden te verheerlijken. En daarin ook de zaligheid van degene die hij ontvangen had. Van de Vader in de eeuwigheid. De apostel die zegt het op zo'n manier: om de zondaren zalig te maken. Zondaren, gemeente, dat is de naam die God de mensheid geeft. De mensheid, ontzettend woord eigenlijk. Zoals dat woord Jezus ten diepste niet te peilen is in zijn grootheid. Zo is eigenlijk ook dat woord zondaar niet te peilen in zijn verschrikkelijkheid. Want immers, een doelmisser, dat is de betekenis van het woord zondaar. En welk doel wordt nou gemist? Wel, dat doel waartoe God de mens schiep. Dat doel wat God aan Adam gegeven had, om hem tot eer en verheerlijking te zijn. En om met hem in de eeuwige zaligheid te leven. En die zaligheid te verdienen in de weg van de gehoorzaamheid. Maar aan dat doel beantwoorden we nu niet meer. Oh, wij hebben ons losgemaakt van die levensader. Wij hebben die band verbroken. Wij hebben dat verbond verbroken, geliefde. En nu staan we zonder en buiten God. Nu zijn wij niet meer in staat zelfs. We begeren het ook niet. Maar we zijn er zelfs ook niet meer toe in staat. Om nou die God die lof en die eer toe te brengen. O, nu zijn we onder de oordelen en onder de vloek van God. Nu zegt de Heere van ons dat we onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed. En geneigd tot alle kwaad. Nu zegt de Heere van ons in zijn woord dat we nu onder de macht van Satan en de vorst der duisternis verkeren. Het beeld van de zondaar, dat wordt getekend in Romeinen 3. En dat is een verschrikkelijk beeld. Dat is jouw beeld, uw beeld, mijn beeld van nature. O, daar moet de apostel schrijven, de ganse wereld voor God verdoemelijk. Wie zal nog eens dat woord zondaar kunnen omschrijven? Wie zal het peilen? Weet je wanneer we het gaan peilen, gemeente? Wanneer de Heilige Geest het tegen u, tegen jou, tegen mij gaat zeggen dat ik zo'n zondaar ben. Als de Heilige Geest mij aan mijn zondaars bestaan bekend gaat maken. Als de Heilige Geest mij die naam geeft. En als ik in de Heilige Schrift lees en door de bediening des Geestes bij dat woord zondaar mijn naam moet gaan invullen. Is dat al gebeurd? Is dat al gebeurd, gemeente? Hebt u uw eigen naam al in de Heilige Schrift gelezen? O, dat is een ontdekking als de Heilige Geest ons dat gaat leren. En dat is onmisbaar nodig. Dat is onmisbaar nodig, geliefde, want zoals onze ouden het vroeger zeiden, Adam niet geleerd, dat is Christus niet begeerd. O, die naam zondaar, die moeten we gaan leren kennen in ons leven. Dat is onmisbaar nodig tot zaligheid. Het is nodig dat als we de Heilige Schrift gaan lezen, en als we in de kerk zitten en als dan de dienaar des woords gaat spreken over zondaren, dat dan zulke jongen, zulke meisje, zulke jonger of oudere gaat zeggen, o Heere, dat bedoelt hij mij mee. Ik word hier aangewezen als de zondaar. Anders dan gaat het altijd over de ander. Dan gaat het over anderen. Maar geliefde, als de Heilige Geest die naam zondaar in mijn hart gaat schrijven, dan word ik die zondaar. Ik die zondares. Dan gaan we het voor God belijden. Tegen u, o Heere, heb ik gezondigd. En wat is zondigen? Wel, dat ga je dan leren. Dat ga je dan leren. Zondigen, dat is eigenlijk de band verbreken. Zondige gemeente, dat is Gods toorn opwekken. O, zondigen, dat is een breuk slaan tussen God en tussen ons hart. Dat is nou zondigen. En als we dat nou gaan zien, dan krijgen ook de gevolgen van de zonde komen in ander licht te staan. Want anders dan krijgt een ander zo gauw de schuld. God, of de dominee, of andere mensen. Maar als nou de Heilige Geest mij zondaar gaat aan worden maakt, o geliefde, dan word ik die schuldige. Dan wordt het, ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Dan wordt die jongste zoon tot zichzelf gebracht. Dan wordt die zondaar, ik heb gezondigd. Ik heb die breuk geslagen. Ik heb die band verbroken. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan gaan we die naam uitspreken. Maar in het uitspreken van die naam ligt een belijdenis. Daar ligt een belijdenis in. Daar ligt een belijdenis in. Dat we nu vanwege dat zondaar zijn. Dat we nu alles tegen hebben. En dat we de dood verdiend hebben.
Ja, er is heel wat aan vast, gemeente, als we het woord zondag gaan spellen. Ik ben wel eens bang dat we daar te oppervlakkig over spreken. En dat we daar te oppervlakkig over nadenken. En dat we daar te gauw aan voorbij gaan. Maar als de Heilige Geest daadwerkelijk dat woord zondaar in mijn hart gaat spellen, oh, dan ga ik ook mijn doodvonnis zelf aanwijzen in mijn eigen leven. Want die zondigt, die sterft, zegt de Heere. Dan word ik degene die gezondigd heb. Dan word ik degene die sterven moet. Dan ga ik ook zien dat die God nu altijd mijn behoud op het oog heb gehad. En dat ik de ondergang heb gewerkt. En dat die God me nu nawandelde en riep en nodigde en klopte. Wat wordt de zonde dan bitter? Wat wordt de zonde dan ernstig? Dan ga ik zien dat ik tegen een heilige en een rechtvaardige, maar ook tegen zo'n goeddoende God gezondigd heb. Dan gaan we onze weg schamen, gemeente. Oh, dan gaan we buigen voor God in het stof. Maar dan komt er ook een hemelse droefheid in het hart. Heere, ik heb het aangedurfd om tegen u te zondigen. Dan worden we zondaar, doelmisser in de beleving. Dan worden we een ellendige, een uitlandige die zijn vaderland mist, dat verloren paradijs in de beleving. Dan worden we een nooddruftige, dat is iemand die het nodige derft, mist in de beleving. O geliefde, dan worden we een rampzalige, die de zaligheid verzondigd heeft en die alleen nog maar de rampzaligheid verdiend heeft. Dacht u dat je dan met je armen over elkaar kan blijven zitten? Dacht je dat je dan makkelijk over de zonde kan blijven denken? Dacht je dat je dan rechtop kan blijven staan, gemeente? Oh nee, dan gaan we buigen voor God in het stof. Dan zullen we trachten om van die zonde af te komen. Oh, dan wordt de begeerte in het hart gewerkt, heren. Och, dat de zonde in mij de dood was. Dan zullen we trachten om die zonde af te betalen. Om die schuld af te betalen. Om die zonde te doden. Maar die leer van de zelfverlossing, dat is een leer waarmee we vastlopen. We gaan het leren. Dat is nodig. Ook dat is zo onmisbaar nodig. Dat die breuk nou niet meer door mij geheeld kan worden. Dat die schuld nu niet meer door mij betaald kan worden. O, welk een wonder, geliefde. Daar in dat dodelijk tijdsgewricht waar ik onder moet gaan. Waar dan die gezegende andere naam bekend gemaakt wordt. En waar hij in gaat fluisteren. In dat verslagen zondaarshart. Kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Rust geven, geliefde. En als dan die voeten des geloofs erbij geschonken worden om tot hem uit te gaan. En als dan die ogen des geloofs geschonken worden om tot hem te mogen gaan. O, als die armen des geloofs geschonken worden om dat heil te mogen aannemen. Het is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Als zijn stem mag worden gehoord, geliefde, dan wordt de zaligheid gesmaakt. Dan mag op de zaligmaker gezien worden. Dan gaan we met Maria instemmen. Mijn ziel verheft Gods eer. En mijn geest mag blijden, Heer, mijn zaligmaker roemen. O, dan mogen we met Johannes uitroepen. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De eenders geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Dan mag dat wenende oog geslagen worden op die kribbe in Bethlehem. Op dat kind Jezus dat daar ligt in doeken gewonden. zoals de herders het mochten vinden. Dan wordt de gemeenschap, dan wordt de gunst ervaren, dan wordt de vrede en de blijdschap ervaren. Maar Maria, die had nog veel onderwijs nodig. En zo, geliefde, gaat de Heere op zijn school verder met geestelijk onderwijs te schenken aan die zondaren, opdat ze het zouden gaan leren dat ze nu nog niet alleen verkeerde dingen hebben gedaan en dat ze niet alleen elke dag zondige dingen doen, maar de Heere gaat ze nu ook leren dat ze nu innerlijk verdorven zijn. Dat die fontein waar het alles uit voortkomt bedorven is. En geliefde, oh, dan gaat het leren dat ze nu niet alleen zonde doen, maar dat ze nu ook zondaar zijn. En daar gaat de Heere nu nader onderwijs voor gebruiken. Daar gaat hij ze onderwijzen door zijn profetische bediening in dat priesterlijke werk. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen, voor God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En als dan dat recht Gods gaat drukken, geliefde, hoe moet dat dan? Als dan die wet gaat vragen, betaal mij wat gij schuldig zijt. O, en als dan dat geweten aanklaagt. En als er dan de bange vraag in het hart wordt, deze zaligmaker, waar we zo ruim op hebben mogen zien, waar we van hebben mogen spreken, maar is die nu ook mijn zaligmaker? Is het, heeft hij voor mij de dood ingegaan? Heeft u voor mij de straf gedragen? O, wat hebben ze hemels onderwijs nodig. Wat is dat voor soort onderwijs? Wel, geliefde, waar ze zichzelf al maar meer gaan verliezen. Armer, leger, naakter worden in zichzelf. Waarom? Opdat ze nu zo uitgedreven worden naar die enige levensbron. Want dat is nou het werk van die geest. Die zal mij verheerlijken. En nu met eerbied gesproken, nu kan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest kan het niet hebben als er ook nou maar iets van de eer van mij in aanmerking komt. En nou is die Vader volmaakt tevreden gesteld in het werk van zijn lieve Zoon. En nu gaat die Zoon erop aanwerken dat nu niet anders voor die zondaar overblijft dan dit ene. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zulke zondaren, die nou niet anders kunnen, die niet anders zijn dan zonde, om die nou zalig te maken, zalige zaak. O, als het in het leven mag worden ervaren, zoete zaak, geliefde, wanneer die zalige wetenschap in het hart gelegd mag worden, dat die nou niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, die schuld heeft gedragen, die weg heeft gebaand naar dat huis met die vele woningen. Ja, het is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Geliefde, dan blijft de verwondering alleen maar over. Dat is mijn derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt de roem, hun roem de kracht van hunne kracht. Het 8e vers van Psalm 89.
Thank you.
van welke ik de voornaamste ben. O geliefde, laat er in die tijd de uitdrukking zijn als een samenvatting van de christelijke godsdienst dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Maar dat laatste gedeelte, dat heeft Paulus er zelf bij geschreven. Waarvan ik de voornaamste ben. Waarvan? Van de gezaligden gemeente. Nee, zegt Paulus, van die grote gemeente, van die verzameling van zondaren, die geroepen worden uit de duisternis en gebracht tot zijn wonderbaar licht. Die grote verzameling van zondaren die gevonden wordt op het vlakke van het veld. Daar ben ik nou de voornaamste van, de eerste. Ik sta als het ware vooraan. Dat wil zeggen, er is niemand die het er zo slecht van heeft afgebracht als dat ik heb gedaan. Want ik ben Timotheus, ik ben de grootste van de zondaar. Ik ben de minste van de heiligen. Waarom? Wel, ik heb de gemeente Gods vervolgd, Timotheus. O Timotheus, ik heb Gods oogappel aangeraakt. Ik, Timotheus, heb Gods werk willen vernietigen. Ik ben bezig geweest om die gemeente Gods te doden. Om de Zoon van God te doden. En als we nou die menigte van zondaren overzien, van het begin der wereld tot aan het einde toe, dan geloof ik niet dat er eentje is die zwaarder gezondigd en dieper weggezonken is dan ik. Ik ben de voornaamste, de grootste, de schuldigste van alle zondaren. Welk een wonder, geliefde, als dat in de beleving van het woord werkelijk ook mag gaan waar worden. Want nou gaat Paulus zeggen, luister eens Timotheus, nou ben ik wel de voornaamste van de zondaren. En nou ben ik toch gered. Nou kwam hij in de wereld, in deze wereld, om zulke zondaren zoals ik nu zalig te maken. O, wie is dan een God, gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft? Waar is zulke God te vinden? Waar is zulke ontferming te vinden? Waar is zulke liefde te vinden dan bij deze God? Als dat waar gaat worden, gemeente, in ons leven, dan is het geen vraag meer wie er zalig worden kan, ja of nee. Want dan kan de grootste van de zondaren, dan kan jij zalig worden. En dan kan u zalig worden. Want dan komen we op dat plekje terecht, want dan zeggen we, ik ben de grootste. En als nou ik zalig kan worden, dan kunt u het toch ook. O, dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Ja, geliefde, als we daar op die plaats terechtkomen, dan kan de hele wereld wel zalig worden. En dan zou je het aan de hele gemeente wel gunnen, aan alle jongens en aan alle meisjes en aan alle jongeren en aan alle ouderen. Want dan zeggen we, wat zal het toch zijn als we onbekeerd voor God moeten verschijnen. Wat zal het toch zijn als we onbekeerd moeten sterven. O, wat zou het toch zijn als we aan dat evangelie van die gekruiste Christus voorbij zullen zijn gegaan. Geliefde, dan wordt het hart vervuld met gunning, waarvan welke ik, Timotheus, de voornaamste ben. Maar dan wordt er ook een nieuw lied in het hart gelegd. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En geliefde, nou wordt die verwondering over die genade Gods, over dat komen van Christus in zulk een wereld, wordt nou niet kleiner, maar wordt almaar groter. Paulus die schrijft, van de welke ik de voornaamste ben. Daar staat niet de voornaamste was. O, Paulus die zegt niet hier, ik was wel de voornaamste van de zondaren. O, dat wil ik hartelijk bekennen, maar nu ben ik, papa Timotheus, een kind van God. En nu ben ik een gelovige. En nu ben ik iemand die niets meer te vrezen heeft. O, nu ligt mijn staat, Timotheus, voor eeuwig vast bij God. Nu mag ik het weten dat ik straks reis naar die stad die... En wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Hij mag schrijven, wij weten in wie ik geloofd heb. Maar als hij nou op zichzelf blijft zien, als hij op zichzelf ziet en op dat wonder van die genade en wie nou die God voor hem is, maar wie die nou ook zelf elke dag nog is, oh dan laat hij het toch maar staan van welke ik de voornaamste ben. En nou schrijft Paulus dit niet 14 dagen nadat hij op die smalle weg des levens is geplaatst. Dat schrijft hij niet, gemeente, toen hij net de deur achter zich dicht trok uit dat huis genaamd, in die straat genaamd de rechte. Maar dat schrijft hij nou 29 jaar nadat dat wonder heeft plaatsgevonden in zijn leven, daar bij de poort van Damascus. En wat is er dan in die 29 jaar veel gebeurd? O, wat heeft die man kostelijke, gezegende geloofsoefeningen mogen ontvangen. Wat heeft die man gewerkt? Wat heeft hij gewerkt? Wat heeft hij om Christus wil smaadheid geleden? Wat heeft hij gevangen genomen? Wat is hij gegezeld? Wat is hij gestenigd? En dat alles, geliefde, uit liefde tot zijn meester. Hij heeft overvloediger gearbeid dan die anderen. En toch... Wie is die nou gebleven? En wat is die er nou mee geworden, geliefde? Wel, daar gaat hij schrijven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Van welke ik de voornaamste ben. Mag dat nou nog een beetje moed geven, kind des Heren? O, die misschien al mag weten van zoveel jaar geleden dat de Heere tot uw ziel sprak. En dat de Heere licht gaf in de duisternis en waar u nou moet zeggen, nou ben ik nog steeds niks opgeschoten. Als ik op mezelf zie, wie ben ik nou toch en wie moest ik toch zijn? O zeker, de Heere heeft zich niet onbetuigd gelaten. De Heere die heeft wel onderwijs gegeven, jawel. De zaken die liggen wel wat duidelijker, ze liggen wel wat nader als toen ik eerst geloofde. Maar wie ben ik nou in mezelf, van welk ik de voornaamste ben? Gemeente, heb u Peter, heb u Paulus al eens een keer tegengesproken? Heb u het al eens een keer gezegd in uw leven? Nee, Paulus, dat heb je nou mis. O, ik geloof de ganse heilige schrift, maar dit woord geloof ik niet. Want niet jij, Paulus, maar ik ben de grootste der zondaren. Maar, o, eeuwig wonder van genade, ook mij is deze barmhartigheid geschied. O, dan ben u erachter gekomen dat uw naam zondaar heet. Dan bent u erachter gekomen dat u een zondaar bent. Dan heeft de Heilige Geest dat aan u bekend gemaakt, geliefde. Waar u vandaan komt en wie u nou nog bent. Na al datgene wat de Heere al in uw leven geschonken. Paulus mocht het weten. Timotheus mocht het weten. Die kerk in Efeze mocht het weten, mag u het nou ook weten. De boodschap van Christus Jezus, dat hij in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is een prediking die tot u allemaal komt. Tot u allen komt de boodschap dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En geliefde, die prediking is betrouwbaar, hoor. Dat woord is betrouwbaar. En het is aller aanneming waardig. Het is waar. Het is waar. Het is waar, geliefde gemeente. Dat de voornaamste van de zondaren zalig worden kan. O, het is waar, geliefde gemeente. Dat er niemand te slecht is en niemand te oud is. Om gezaligd te kunnen worden. en dat er niemand te lang gezondigd heeft. Al had ge al de azonden van Adams nakroos samengevonden, het bloed van Jezus Christus, dat er reinigt van alle zonden. Het is aller aanneming waardig. Wat? Twee dingen. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Dat zou nog wel gaan. Maar nou dat tweede. Om de zondaren zalig te maken. Dan moet ik een zondaar worden. O geliefde, is dat dan in uw leven gebeurd? Dat is een werk des geestes. Boston die zegt, daar is een hemelse kracht voor nodig. Om een zondaar te overtuigen in zijn hart. Dat hij een zondaar is. En is het niet waar, hoe oud bent u nou? U is 60 jaar of 68 of 75. En u hebt het al die jaren gehoord. En ben u er dan nog steeds niet van innerlijk van overtuigd? O geliefde, wat hebben we toch nodig? Schenk de hulp van uw geest. Heer, hij maakt mij toch uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. O smeek dan toch om die boodschap. Om de boodschap, om de kracht en de waarheid van deze boodschap in uw hart. Opdat we dit geheim gaan leren. Want het is een geheim dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Het is een troostvol evangelie voor doelmissers. Voor zondaren die nou gekomen is om nou aan datgene te doen wat nou die zondaar in der eeuwigheid niet meer kan. Opdat nou die zondaar door dat werk des geestes afgebroken zou worden in zichzelf. En opdat hij zo bij die levensvorst tot die levensvorst zou worden uitgedreven. Kerk des Heren, zondaar zijn en zondaar blijven. Dat is, daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Want anders dan worden we gauw wat. Dan worden we gauw wat met onze bekering of met onze liefde. En daarom zegt Calvijn, is hij het vest geworden die het meest vernederd is. O, wat is dat een les. Hij het vest gevorderd die het meest vernederd is. Die het gaat leren zonder mij. Kunt gij niets doen. Zo wordt Christus ten hoogste noodzakelijk. Zo wordt Christus het middelpunt van mijn begeren. Zo wordt hij het meest dierbaar en zo wordt hij het meest gepast. In zijn ambten, in zijn namen. In zijn staten, in zijn naturen, in zijn weldaden. En dan ben ik ook het meest vruchtbaar voor de naaste. In hem. Amen. Heren, het past ons om uw lieve naam ootmoedig dank te zeggen. Dat wij ook in dit avontuur nog weer die boodschap van deze gezegende Christus mochten ontvangen. O, wilt u die boodschap achtervolgen, wil u hem bedouwen met uw eeuwige zegen. Gedenk deze gemeente, heren, ook in deze week die weer begonnen is. Wil u sparen en dragen, wil u bovenal bewaren voor alles waarvoor bewaard moet worden. Wil u bewaren voor de zonde en leer en leid ons toch door uw woord en door uw geest. Heb ootmoedig dank, heren, en neem ons voor uw rekening, bij dagen en bij nachten, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maak ons zondaar in de beleving van het hart, maar bewaar ook voor de zonden die zo dicht bij ons leven, die zo in ons leven, onze jongeren, o, wil u ze sparen en dragen op zee. Op kantoor, in dienst, in de verpleging, op school, waar ze dan ook zijn. Onze ouderen, ach lieve koning, maak uw woord in het midden van de gemeente waar. Dat het Jezus Christus gekomen is om de zondaren zalig te maken. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde van Psalm 56. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.